Mysteriechick, een podcast over mysterie van de mens, de natuur en het bovennatuurlijke. Ik neem je mee in de mysteries van moorden, verdwijningen, natuurverschijnselen, spoken, demonen, legendes en nog veel meer. Luister en geniet. Wat leuk dat je weer luistert. Of misschien is dit voor jou de eerste keer, dus nou ja, welkom bij deze. Vandaag aflevering 11 en terwijl ik dit zeg en deze aflevering maak, is het buiten lekker aan het sneeuwen. Ik hou er heel erg van en ik hoop dat het ook lekker blijft liggen. Maar tot nu toe, als ik zo naar buiten kijk, blijft het ook best wel liggen, in ieder geval op de daken. Dus het ziet in ieder geval gezellig uit. Voor vandaag een even wat kortere aflevering. Helaas kon ik niet zoveel vinden over dit onderwerp. Maar volgende keer zal ik weer een iets grotere aflevering maken. Aflevering 11 gaat over de ontvoering van Jamie Kloss. Jake Patterson, zijn ouders, scheiden in 2007. Hij studeerde af aan de Northwood High School in 2015. Daarna ging hij in dienst bij de Marinekorps, maar werd na een maand al ontslagen. Hij was verlegen en stil. Hij trok zich terug van de menigte, maar was wel een aardige en beleefde jongen. Computerspelletjes waren meer een prioriteit dan sociale interactie. De 21-jarige Jake reed door de stad toen hij een meisje de bus in zag stappen. Hij wist meteen, ik wil haar meenemen, zij is van mij. Achter het stuur van zijn oude Ford Taurus, met uitzicht op de achterlichten van de bus, bedacht Jake een plan. Op 5 oktober 2018 reed Jake langs het huis van de familie Kloss, zodat hij de 13-jarige Jamie Lynn Kloss kon ontvoeren. Maar door de activiteiten in het huis werd hij afgeschrikt. Hij was bang om getuigen achter te laten en reed weer weg. 2 dagen later probeerde hij het weer, maar om dezelfde reden brak hij zijn missie af. Hij ging verder met zijn voorbereidingen. Hij pakte het wapen van zijn vader, een Mossberg shotgun. Hij was van overtuigd dat dit wapen moeilijk te traceren was, omdat er veel van waren. Ook pakte hij een halve dozijn shotgun hulzen met zijn handschoen en veegde alle afdrukken van de shotgun en de hulzen af. Bij Walmart pakte hij een bivakmuts mee. Hij scheerde zijn hoofd kaal en zorgde dat hij geen gezichtsbeharing had, zodat er ook geen DNA achter kon blijven. Op een gegeven moment stal hij een kentekenplaat van een geparkeerde auto en wisselde deze met die van hemzelf. Hij ontkoppelde het licht van zijn auto om zijn uiterlijk te verbergen. Hij sneed een koord door dat de koffer van binnenuit kon ontgrendelen. Op 15 oktober 2018, rond 10:01, 's nachts, was Jake weer onderweg naar het huis van de familie Kloss in Barron, Wisconsin. Hij droeg bruine laarzen met stalen neuzen, een zwarte jas en een spijkerbroek, had een bivakmuts op en droeg handschoenen. Ook had hij de wapen meegenomen. Hij parkeerde zijn auto aan het einde van de oprit. Jamie sliep in de slaapkamer toen haar hond Molly begon te blaffen. Ze stond op en zag een auto staan. Ze haastte zich naar haar ouders toe om hen wakker te maken. Haar vader James ging naar de voordeur. Jake stapte rustig uit de auto en liep naar de voordeur toe. Gevallen bladeren omgeven door decoratieve pompoenen lagen langs het pad. James ging met een lichtje naar buiten en vroeg naar de kenteken van de man die voor de deur stond. Jake bonsde op de deur en riep dat de deur open gedaan moest worden. James dacht dat het een politieagent was en vroeg om zijn badge. Maar Jake reageerde hier niet op. Jake forceerde de deur en schoot met 1 schot James neer. James viel midden in de gang neer op de grond en was op slag dood. Jake pakte de zaklamp op en controleerde iedere kamer in het huis om te voorkomen dat er getuigen zouden zijn. Maar kon niks vinden tot hij bij de badkamer aankwam en merkte dat deze niet openging. De 13-jarige Jamie en haar moeder Denise verstopten zich in de badkamer. Ze barricadeerden de deur van de badkamer met een ladekast. En ze gingen daarna in de badkuip liggen, met de douchegordijn gesloten. Jamie was doodsbang. Denise pakte haar telefoon en belde 911. Dit terwijl ze als een soort van schild over haar dochter heen lag. Dispatch hoorde geen stemmen, maar wel een verstoring en geschreeuw.
en daarna werd er opgehangen. Toen ze probeerde terug te bellen, ging de telefoon meteen weer over naar voicemail. Ik heb hier een audiogeluid van en ik zal hem nu eventjes afspelen. Zoals je al hoort, is er heel veel geschreeuw en het is niet allemaal helemaal duidelijk te verstaan. Maar dit is wat dispatch hoorde. En nu weer terug naar het verhaal. Jake ramde met zijn schouders tegen hun deur op. Het duurde ongeveer 10 à 15 minuten voordat de deur meegaf en stormde de badkamer binnen. Hij zag dat het douchegordijn dicht was en trok hem met een ruk open. Hij zag Denise over Jamie heen liggen. Hij schoot Denise dood. Jamie schreeuwde haar doodsangst uit. Jake pakte haar vast en bond haar handen vast en tapte haar mond dicht. Daarna sleepte hij haar door het bloed van haar ouders mee naar de auto en legde haar in de kofferbak neer. Hij deed zijn masker af en legde het geweer naast hem neer. Daarna trapte hij het gaspedaal in en reed weg. Vervolgens dat hij wegreed, reed er ook nog een politiewagen langs hem heen met sirene. Hij dacht op dat moment van ik ben gepakt, maar ze reageerden totaal niet op hem en reden door. Na een paar minuten nadat de auto weg was, arriveerde de politie. Ze gingen met getrokken wapen naar het huis toe. Ze zagen meteen dat de deur was ingetrapt. Ze vonden James in de hal en Denise in de badkuip. Maar ze konden Jamie nergens vinden. Er was geen spoor van haar te bekennen. Op dat moment begonnen ze hun zoektocht naar Jamie. Er werd een Amber Alert uitgegeven voor de zoektocht naar haar. Dit kon pas later gedaan worden omdat er eerst een verdachte in de zaak moet zijn als er een kind vermist wordt. Achteraf vertelden de buren dat ze een geluid hoorden en het leek op een schot. En daarna hoorden ze nog een schot. Maar ze dachten er niets van. De buurvrouw stond wel op omdat ze niet meer kon slapen. Maar ze zag verder niks omdat het hele huis omringd was door bomen. En misschien is het wel gek dat ze niet meteen wat deden, of dat ze de politie belden. Maar in dit plaatsje wordt veel gejaagd, of worden er dieren weggejaagd met een schot. En daardoor was het voor hun ook niet meteen het idee om de politie te bellen. De complottheorie over haar vermissingen sijpelde ondertussen de media in. Het meisje zou ontvoerd zijn. En het zou van het begin af aan al om haar te doen zijn. Een andere theorie is dat het meisje is meegenomen omdat ze getuige is geweest van de moordzaak. Ook wordt er gesuggereerd dat Jamie het zelf is geweest die haar ouders heeft vermoord. Er kwamen meteen veel vragen vanuit de pers. Is er een auto weg? Heeft Jamie dit gedaan? Is er een wapen weg? En is er al een verdachte? Maar zowel de auto als de wapens die in het huis waren, waren niet weg. Dit laatste gerucht van dat Jamie degene was die de ouders had omgebracht, werd door de politie de kop ingedrukt. We hebben maar één prioriteit en dat is Jamie veilig thuis brengen, terug naar haar familie. Ze hebben op dat moment nog geen informatie over wat er dus precies is gebeurd. Op 16 oktober werd er een persconferentie gehouden. Hij vertelde dat Jamie werd omschreven als een lief en verlegen meisje van 13 jaar, die houdt van dansen en sporten. Ze wordt op dat moment al anderhalve dag vermist. Ook vroeg hij aan iedereen die in het gebied woont om uit te kijken naar haar, maar ook naar familieleden of vrienden die niet op afspraken kwamen of juist te laat kwamen. En ook mensen die opeens hun uiterlijk hadden veranderd of juist heel verdacht deden. Er kwamen op dat moment duizenden tips binnen. Direct na de vermissing werd de hele omgeving van het kleine boshuisje doorzocht. Ruim 2000 vrijwilligers meldden zich aan in de dagen na de moord. Er werden drones, politiehonden, warmtecamera's en helikopters ingezet. En 200 rechercheurs stortten zich op deze zaak. Ze liepen in een lange lijn om alles te doorzoeken. Maar Jamie bleef onvindbaar. Na 88 dagen zoeken was er nog steeds geen resultaat. De FBI bood een beloning aan van $25.000 voor informatie. De werkgever van haar ouders voegde er nog eens $25.000 aan toe. Er hingen posters van Jamie in de stad. Op 27 oktober werden de ouders van Jamie begraven. Dit terwijl hun dochter nog steeds vermist was. Veel schot zat er niet in deze mysterieuze zaak. Tot nu toe is er één man gearresteerd. Maar hij bleek uiteindelijk niks met de vermissing te maken te hebben. Hij werd enkele dagen geleden op heterdaad betrapt toen hij aan het inbreken was in het ouderlijke huis van Jamie. Hij stond met haar ondergoed in zijn handen in haar slaapkamer. Volgens de man wilde hij weten wat de cupmaat van het vermiste meisje was. De man is daarna vastgezet. In een blokhut op ongeveer 100 kilometer vanaf Barron hield Jake Jamie gevangen voor wel 3 maanden onder erbarmelijke omstandigheden. Toen ze in het blokhut aankwamen, maakte hij een vuur en verbrandde daar de kleren van Jamie, de ducttape en zijn handschoenen. En hij deed bij Jamie een pyjama van zijn zus aan. Jamie lag ongeveer 12 uur per dag onder het bed van Jake, zonder eten, drinken of de mogelijkheid om naar het toilet te gaan. Op de momenten dat Jake thuis was, mocht Jamie eruit. Ze sliepen wel samen in een bed en speelden bordspelletjes. Ook kookten ze samen. Als Jake het huis verliet, knoopte hij halters, gewichten en andere zware objecten rond het bed waaronder hij Jamie had verstopt, zodat ze niet kon ontsnappen. Zelfs toen zijn vader op bezoek kwam, liet hij haar onder het bed liggen en deed de slaapkamerradio aan om de geluiden te dempen. Jake hield de berichtgevingen in de gaten die voorbij kwamen op het internet. Hij wist zeker dat de politie haar niet kon vinden. Op het moment dat Jamie iets op tv zag voorbij komen, deed Jake meteen de tv uit. Jamie bestudeerde dagenlang de routine van Jake. Op 10 januari zag ze haar kans om te vluchten. Ze trekte een paar tennisschoenen aan die ze zag liggen en rende naar buiten. Toen ze buiten liep, werd ze meteen herkend door Jean Nutter, die haar hond aan het uitlaten was. Jean zag meteen dat ze erg vermagerd was en ook ongewassen en droeg veel te grote schoenen. Jean herkende Jamie van de nieuwsberichten en nam haar meteen mee. Ze klopte aan bij goede buren en zei meteen: "Jullie moeten de politie bellen." Jane vond dat Jamie heel rustig, kalm, stil en versuft was. Op het moment dat Jake weer thuis kwam, kon hij Jamie nergens vinden. Ze lag niet meer onder het bed. Hij stapte zijn auto in en ging zoeken in de omgeving. Maar hij kon haar niet vinden en reed weer terug naar huis. Om 16:45 arriveerde de politie en zorgde er meteen voor dat Jamie uit het gebied verwijderd werd en naar het ziekenhuis gebracht werd. Jamie vertelde meteen hoe de auto van Jake eruit zag. De politie had snel de auto van Jake in de gaten, dit terwijl hij naar huis reed. Toen Jake de politie zag, had hij meteen in de gaten dat dit het einde was. Jake werd opgepakt en hij bekende aan de politie dat hij Jamie had ontvoerd en haar ouders had vermoord. Zijn woorden dat hij uit de auto stapte was: "Ik weet waar dit om gaat en ik heb het gedaan." Tijdens zijn verhoor vertelt hij waar de kleding is die hij had gedragen en waar hij het wapen had verstopt. Hij had in het begin zijn wapen net buiten de slaapkamer neergelegd. Dit omdat hij bang was dat de politie binnen zou komen stormen. Maar na 2 weken ging hij vanuit dat de politie hem niet meer kon vinden en dat hij met zijn daden weg kon komen. Ook vertelde hij dat hij Jamie helemaal niet kende, ook niet via social media. En hij kwam pas achter de namen van de ouders toen hij het nieuws zag. Hij vertelde dat hij Jamie de bus in zag stappen en toen bedacht: "Haar wil ik hebben." Terwijl Jamie niet aanwezig was in de rechtbank, las haar advocaat een emotionele en krachtige verklaring van haar voor. In oktober vorig jaar nam Jake Patterson een heleboel dingen waar ik van hou van me af. "Het maakte me heel verdrietig dat hij mijn moeder en mijn vader heeft afgepakt," aldus haar verklaring. "Hij nam al die dingen ook van me af," schreef ze. "Maar hij kon mijn vrijheid niet aan. Hij dacht dat hij mij kon bezitten. Maar hij had het mis. Ik was sterker. Ik zal altijd mijn vrijheid hebben en hij zal het niet hebben." Hij kan mijn moed nooit aan. Hij dacht dat hij mij onder controle kon houden. Maar dat lukte niet. Ik was dapper en hij niet. Jake sprak de rechtbank toe en zei dat het hem speet. Ik zal gewoon zeggen wat ik zou doen. Zoals absoluut alles om terug te nemen wat ik deed, zei hij tijdens het huilen. Ik zou sterven. Ik zou er alles aan doen om ze terug te brengen. Ik geef niet om mezelf. Het spijt me zo. Dat is alles. Ook heeft Jake een brief geschreven aan Lou Rougeuse, als ik het goed uitspreek, naar een of andere mediaman. Dit omdat er zoveel vragen uit de media kwamen. Hij beantwoordde het alleen via deze manier. Het gaat als volgt. Beste Lou, ik weet niet of ik deze ga versturen. Ik zal sommige van je vragen beantwoorden, maar ik zal niet te veel details geven. De eerste vraag was, waarom heb je toegegeven toen je opgepakt werd? Ik wist dat als ik opgepakt zou worden, ik niet meer zou vechten. Ik gaf ze alles, maar was niet helemaal eerlijk in mijn verhaal, zodat ze Jamie niet hoefden te interviewen. De tweede vraag was, wat is je plan nu? Beken je schuld of laat je het gaan naar de rechtbank? Hij antwoordde, ik zal mezelf schuldig verklaren. Ik wil niet dat Jamie en haar familie een rechtszaak in moeten. Ook heeft hij delen van de brief doorgekrast voor hij hem opstuurde. In de brief beschrijft Patterson verder dat hij aan niemand iets vertelde over de ontvoering van Jamie. Wanneer zijn vader elke zaterdag op bezoek kwam, verborg hij het meisje in zijn kamer. Hij ontkent dat hij de moord en ontvoering lang van tevoren had beraamd. Hij handelde voornamelijk impulsief. Ik denk niet als een seriemoordenaar, zegt hij. De reden waarom ik dit gedaan heb is ingewikkeld, staat er verder in de brief. Niemand zal geloven of kan zich voorstellen hoeveel spijt ik voor al het leed dat ik Jamie heb bezorgd. Ik kan het niet beschrijven. Het spijt me, Jamie, staat er in grote letters. Voor alles. Ik weet dat het niet veel betekent. Zo sluit Patterson de brief. Hij werd veroordeeld tot 2 opeenvolgend levenslange gevangenisstraffen zonder de mogelijkheid om voorwaardelijk vrij te komen. Plus nog eens 40 jaar bovenop. Patterson werd overgebracht van Dodge Correctional Facility in Waupun, Wisconsin, naar een geheime gevangenis in New Mexico. In de zomer als gevolg van bezorgdheid over de veiligheid op basis van de publicatie die deze zaak heeft ontvangen. Ook is er ergens in de gevangenis van New Mexico een gevecht geweest tussen hem en een andere gevangene. Jamie woont nu bij haar tante en haar oom. Ze schreef in de verklaring, ik wil echt iedereen bedanken voor alle vriendelijkheid en betrokkenheid die het hele land mij hebben getoond. Ik ben heel erg blij om weer thuis te zijn en terug te keren naar de activiteiten waarvan ik geniet. Ik hou ervan om met al mijn vrienden uit te zijn en ik voel me elke dag sterk.
Dit was het dan weer voor deze aflevering. Vergeet me niet te volgen op Instagram en Facebook Mystery Chick Podcast. Mocht je nog een leuk onderwerp hebben, laat het me dan eventjes weten. Dan ga ik even kijken of ik er een aflevering van kan maken. Je kan me dan mailen naar mysterychickpodcast@gmail.com of even een berichtje sturen via Instagram of Facebook. Nou, dit was het dus en de volgende keer weer een nieuwe mysterie bij Mystery Chick Podcast. En ik hoop dat je het weer leuk vond en dat je de volgende keer weer komt luisteren.